de Abu Qatada en zit vast in een Britse zelfverdenking van terrorisme. Dyer is afgelopen zondag gedood, schrijft Al-Qaeda op een website. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
ANWB Verkeersinformatie. De A2 Luik richting Maastricht is bij Grondsveld afgesloten na een aanrijding. Verkeer wordt zolang via de af- en de oprit geleid.
Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Arie Boomsma en Elsbeth Grütke.
De dag dat de Dalai Lama's aan zal komen in Nederland voor een driedaags bezoek. Dat premier Balken en de geestelijke leider deze dagen niet wil ontmoeten, vindt de Chinese ambassadeur in Nederland niet meer dan logisch.
Say, a religious leader in this country is traveling around the world advocating independence of Limburg, say, or Groningen. Then what will the other Dutch think about his behavior?
Dit is ook de dag dat Obama voor het eerst als president een bezoek brengt aan het Midden-Oosten voor zijn lang verwachte speech aan de moslimwereld. Obama zelf is hoopvol over het effect.
What I hope will happen as a consequence of this speech is people will have a better sense of how America views its relationship to the broader world and to Islam.
En dit is de dag dat Toen Was Geluk Heel Gewoon voor het laatst te zien is op de Nederlandse televisie. 16 seizoenen lang konden we genieten van het leven van Jaap Kooijman, de buschauffeur uit Rotterdam-Zuid, met zijn kenmerkende driftbui.
Ik zeg, Jaap, dat is een geboren chauffeur, die hoort achter het stuur.
Goedemorgen. Een man met dat tasje in zijn hand die een hele kolonne tanks tot stand brengt. Die foto herinneren we ons allemaal nog. Morgen is het precies 20 jaar geleden. De protesten op het plein van de Hemelse Vrede. Journalist Frank van der Linde was daar toen. Hij is hier vandaag, maar wil toch eerst even van jou weten wat jij er nou van vindt dat Balkenende de Dalai Lama niet wil ontvangen.
Dat gaat over geld.
Ja?
Ja, zo banaal zijn die dingen. We hebben een belangrijke relatie te onderhouden met de Volksrepubliek. Daar zijn centen te verdienen. Want als 1,3 miljard Chinezen onze tandenborstels kopen, dan valt daar je voordeel mee te doen. En als China zegt met zoveel woorden dat die relatie onder druk zou komen te staan als je gaat praten met de Dalai Lama, dan laat je er niet van buitenlandse zaken doen.
We praten straks ook met Rob Hogendoorn. Hij is nog aan het ronddolen op het Mediapark. Hij hoopt de Dalai Lama morgen te ontmoeten en hij is zelf ook boeddhist.
Ja, na de prestaties een paar jaar tegenvielen lijkt atleet en 800 meter specialist Bram Som weer op de weg terug. Een nieuwe trainingsmethode. Bram, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe voelt het dat moment dat je voor het eerst weer die 1.44 loopt?
Ja, als een soort bevrijding en dat is iets. Ja, het went ook wel heel snel eigenlijk. Ik bedoel, het was de 18e keer weer voor mij, tenminste de 18e. Maar goed, als je dat 2 jaar niet gedaan hebt, dan voelt dat als een bevrijding inderdaad.
Het went heel snel. Vond ik ook leuk
aan. Wim van der Pol, die is vanmorgen te gast in onze wekelijkse misdaadrubriek De Onderwereld Boven Tafel. Wim, die praat ons straks onder meer bij over de Hells Angels. Even een stelling over de Hells Angels. Een Hells Angel is een aardige, nette man die er alleen wat woest uitziet dan een gemiddelde wereldburger. Klopt dat?
In sommige gevallen klopt dat wel, ja.
Maar niet in alle?
Niet in alle gevallen, nee.
Heeft u een vraag over de Hells Angels of aan een van onze andere gasten, stuur dan een mail naar ditistedag@eo.nl.
En u kunt ons op sms'en, tik dan eerst het woord dag in, dan een spatie, dan uw vraag of opmerking en stuur dat bericht naar 9090.
Radio 1, dit is de dag.
In Peking zijn militairen met tanks en schietend met automatische wapens het plein van de Hemelse Vrede opgegaan. De vertegenwoordiger van de studenten had de militairen toegezegd dat de betogers rond deze tijd het plein zouden ontruimen, maar voordat het zover was, kwam het leger in actie. Volgens westerse verslaggevers in de Chinese hoofdstad zijn bij de gevechten tussen betogers en de militairen vele tientallen doden en honderden gewonden gevallen.
Ja, Frank, jij was in China.
Ja,
op dat moment?
Nou, niet op dat moment. Dat is waarom ik me later ook zo ben gaan verdiepen in de vraag wat daar nou precies was gebeurd. Ik zat in Hongkong die nacht en ben 's morgens vroeg, die zondag, toen de schermutselingen nog gaande waren, teruggekeerd in Peking.
Maar dat verbaast me dan, want je zou denken, China, en als zoiets eigenlijk fout gaat, hè, dat ze dan niemand meer binnen laten. Jij bent teruggegaan.
Ja, ik was niet de enige verslaggever die was vertrokken. Gerard Wessel, fotograaf van Nieuwe Revue, die kwam zondags morgens aan op Heathrow in Engeland, kocht een krant en zag toen dat die massamoord zich in Peking had voltrokken. Heel veel verslaggevers, bijna alle, waren eigenlijk weggegaan. Maar Maar ik dacht, ik ga in Hongkong zitten, kijk er nog een paar dagen aan. En had toen tegenwoordigheid van geest om die vrijdag een nieuw visum te halen. Want ik dacht, als er nog wat gebeurt, dan moet je niet maandag nog eens naar een kantoor.
Maar dat voelde je dan aan, want ja. Het was eigenlijk, leek het erop alsof het allemaal af zou lopen. Er zaten al steeds minder studenten op dat plein. Wat is dat in jou?
Dat is ja, journalistiek vingerspitsengevoel. En ik was er al dolblij, moet ik je zeggen, hoe cynisch dat ook klinkt in het licht van al die doden natuurlijk.
Ja, want dan ga je terug. Waar hoop je dan op als journalist?
Weet je, ik was 30 of daaromtrent en ik had iets van, dit is een heel groot moment in de historie. Dit is de inzet van de val van het communisme en ik maak dat mee. Dus je bent heel schizofreen. Ja, aan de ene kant is het vreselijk wat je ziet. Je sympathiseert met je studentenbeweging. Je kent mensen die daar sterven. Je bent bij die families geweest of die universiteitscampussen. Je hebt de hongerstakers gezien en gesproken. Dat doet zeer. En tegelijkertijd juicht een duiveltje ergens in je achterhoofd. Een verslaggeversduiveltje dat zegt, ik ben er toch maar bij. Als ik heel eerlijk ben. Ja.
Maar het is 20 jaar later en die communisten zitten er nog altijd. Dus dat gevoel van dat er iets ging veranderen, ja. Dat liet je een beetje in de steek.
Nou ja, toch denk ik wel dat wat er later is gebeurd, hè, de val van de muur, Rusland en dergelijke, dat toch voor een groot deel samenhangt met wat er eerder in Peking is geschied. En ja, het is wel vreemd dat we eigenlijk een verkeerd begrip hebben als kijker, als luisteraar, als lezer van wat er nou precies is gebeurd. Dat vind ik zo wonderlijk, want Arie had het net al over die jongen met dat tasje en die tanks. Dat was niet op het plein en dat was niet toen.
Dat was niet op het plein?
Nee, want ik heb hier ook dat boek van Zhao Ziyang, die zat toen in de overheid daar en die wilde eigenlijk, dat was een gematigd politicus, heeft levenslang
gekregen. Ja, liberaal, ja.
Heeft nu een boek geschreven, maar daar zelf staat achterop.
Nee, hij is dood, dit zijn zijn nagelaten bekentenissen.
Ja, die tapes, die heeft hij allemaal ingesproken, 18 tapes geloof ik, nu gebundeld tot een soort dagboek. Maar daar staat zelfs achterop het bloedbad op het Tiananmen. Maar dat was dus niet daar.
Nee, de uitgeverij bij Land zou zich moeten schamen. Want het bloedbad heeft zich voltrokken terwijl de troepen van het Volksbevrijdingsleger vanuit de buitenwijken naar het centrum gingen. En daar kwamen ze heel veel burgerweerstand tegen. Er waren natuurlijk ook studenten die zich weerden met molotov cocktails thuisgemaakt. Met stokken, met ja, wat er al niet was. Waarmee je tegen het tank kon opnemen. En toen, tijdens die clashes, zijn al die slachtoffers gevallen. Op het moment dat de troepen bij het plein kwamen, wisten ze, daar staat de wereldpers met al die camera's en alle notitieboekjes. Nu even voorzichtig aan. Er is ook geen flinter beeld van een moord op het plein. En ik heb hier een stuk liggen van James Miles, BBC-correspondent in de tijd. Gisteren verscheen op de site van de BBC en daar staat, there was no massacre on Tiananmen Square. Het is niet gebeurd. En niet zoals wij het in ons hoofd hebben zitten. Ik heb dat in 89 in oktober voor het eerst geschreven. De cover story in de tijd. Kop de mythe van het bloedbad op het plein van de Hemelse Vrede.
Maar
en daar werd heel boos op gereageerd hoor, toen kan ik je vertellen.
Is het zo dat het gewoon niet daar gebeurde, maar er is toch wel zeker sprake van een bloedbad?
Ja, elke dode die daar is gevallen was er één te veel.
Maar dan maakt het toch niet zoveel uit waar het was?
Oeh, ben jij journalist? Ik hoop niet dat heel veel mensen dit hebben gehoord. Want ik dacht toch dat wij de ongeschreven afspraak hadden met bijvoorbeeld luisteraars. Dat jij en ik proberen zo correct mogelijk in kaart te brengen wat er gebeurd is, waar en hoe. Maar als jij zegt, nou weet je, gooi dat maar.
Maar het gaat er uiteindelijk om de mensen, aan hoeveel het mensen die er omgekomen is, omgebracht is.
Ja, maar ook die aantallen kloppen niet. Het ging over duizenden en duizenden.
Maar wat interessant is, misschien is het een mechanisme waarom het zo in de media is gekomen. Waarom dat beeld is ontstaan. Misschien is dat in combinatie juist met al die mensen die omgekomen zijn. Ja. Interessant, hoe is dat dan gekomen?
Ja, dat heeft te maken met onder andere de werking van audiovisuele media vooral. Hè. Mensen zien een plaatje, ze horen een naam. En dan gaan er hele reconstructies tussen die oren tot stand komen die zich soms slecht verdragen met de feiten. En verslaggevers die doen daar ook dikwijls aan mee door een etiket te pakken, hè, plein van de Hemelse Vrede, dingen toch te versimpelen. Het spijt me dat ik het moet zeggen. En ja, zo is de werkelijkheid helaas niet. De werkelijkheid is gelaagd en innerlijk tegenstrijdig en buitengewoon gecompliceerd. Dat weten we thuis al als we ruzie hebben met je geliefde.
Vecht jij daar als journalist tegen?
Ja, ik geloof dat dat eigenlijk ten diepste mijn missie is. Of ik nou interview en probeer de paradoxen in iemand te laten zien. En Tatjana voor de NRC, hè, dat is niet een vrouw met alleen maar borsten en die zingt. Maar dat is iemand die in voormalig Joegoslavië een zus kwijt was. die daar ergens tussen de linies van de verschillende strijdende partijen werd vermorzeld. Dat is ook Tatjana. En wij hebben de neiging in ons leven om dingen terug te brengen tot een simpele one-liner. Maar zo zijn jij en ik gelukkig niet.
Maar vertel dan eens even wat er wel gebeurd is in China toen.
Nou, de essentie was natuurlijk dat een groep jonge mensen eerst in salons van de democratie op universiteiten al pratend en later ook door naar het plein te trekken en dat te bezetten in het centrum van Peking het opnam tegen de almacht van de communistische partij. En niet zeiden van wij willen per se westerse democratie, maar wij willen dat die partij zich houdt aan de eigen beginselen. Dus de zuiverheid, geen corruptie, rechtvaardigheid, noem maar op. Dat deed de partij evident niet. En het bewind heeft er lang over gedaan om het hele apparaat in beweging te brengen. Het volksbevrijdingsleger, zoals dat dan ironisch heet. Om dat plein schoon te vegen. Dat kon bijvoorbeeld niet omdat de heer Gorbachev op bezoek kwam. De uitvinder van de perestroika. En die moest door de achterdeur van het regeringsgebouw naar binnen worden geleid. Omdat hij anders bij de voordeur zou zien dat er 500.000 mensen op het plein stonden. Dat soort dingen.
Rob Hogedoorn, jij wijst op het boek van Zhao Xiang en zegt, meneer Rob Hogedoorn is dus inmiddels aangeschoven, dames en heren. Maar je had een vraag voor Frank?
Nou, een vraag, een opmerking. Als de Zhao Xiang inderdaad degene is die onder huisarrest is geplaatst, dan doet in Tibetaanse kringen de anekdote de ronde dat hij op zijn sterfbed via de Dalai Lama om zijn zegen heeft gevraagd. En aangaf nergens zo'n spijt van te hebben als van de behandeling van Tibet.
Hij heeft gehuild, Zhao Xiang, om de misdaden van het bewind. Hij heeft gehuild op het plein toen hij een petitie van die jonge studenten in ontvangst nam. En hij schijnt inderdaad ook veel verdriet te hebben gehad van bijvoorbeeld de behandeling van Tibet.
Ja.
En ja, we hoorden net de Chinese ambassadeur hem met droge ogen zeggen dat de Dalai Lama hier naartoe zou komen om onafhankelijkheid eisen. Quod non. We hebben hem bij Paul Rozenmuller nog gezien afgelopen weekend. Hij vraagt om autonomie. En dan kun je twisten over de mate van autonomie, maar dat is wat hij vraagt. En wat de Chinese ambassadeur zegt tegen ons en tegen Nederlandse politici is een botte leugen. Punt.
Ja, en er komt bij dat ik hoorde hem ook op de radio en hij sprak over een Dalai Lama die ethnic cleansing zou bepleiten. Omdat die het Tibet dat overspoeld wordt met Han-Chinezen aan die immigratie een halt toe zou willen roepen. Dus het is natuurlijk ironie ten top.
Ja.
Freek, even toch terug naar China. We gaan straks uitgebreid verder over de Dalai Lama ook. Maar jij hebt nog steeds contact met mensen van daar.
Ja, veel. Ik ben sinds 89 20 keer terug geweest. De laatste keer naar Islamitisch China. Dat is dan
wel
boven Pakistan ligt. Aan de oostgrens van het voormalige Sovjet-imperium. En hier ga ik ook veel met mensen om. Er is een Mona, of Zilin Kang, zoals zij heet. Een vrouw die hongerstaaks is geweest op het plein van de Hemelse Vrede. Zij gaat protesteren nu bij Nieuwsport vandaag, omdat daar een discussie is over 20 jaar geleden het plein van de Hemelse Vrede. Maar zij mag dan niet meepraten, weet je. Dan gaan we weer op heel eloquente wijze van gedachten wisselen met elkaar over iets wat toen onze harten vervulde. Maar de mensen die de moed opbrachten om te protesteren, die mogen dan niet meedoen. Dat is iets waar ik echt heel kwaad over kan worden. En dat is zo'n vrouw die om een paar jaar terugreist naar China en dan met een paar petities in haar binnenzak op wordt gepakt, dagen vastzit, ambassade moet er vrij lullen. Maar gelukkig heb je zulke mensen nog.
Ben jij zo iemand? Zou je het zo kunnen zeggen? Want ik meen een soort bijna ook woede te bespeuren en in ieder geval die 20 keer teruggaan, dat is ook niet voor niks.
Nou ja, ik heb wel heel erg het gevoel gehad van je moet hierover blijven schrijven, ook nu dat plein niet meer bezet is. Dat is al 10, 15 jaar een soort van journalistieke missie geweest. Maar gelukkig is er daarna hele intensieve belangstelling voor China gekomen. Er zitten nu veel correspondenten, die doen vaak erg goed werk. En er zijn nu andere gebieden die om aandacht vragen. En mijn belangstelling is ook weer wat verschoven naar andere zaken.
Ja, maar toch, als je kijkt dat jij dus toen dat gebeurde al schreef, dat het allemaal niet op het Tiananmenplein gebeurde. Dat is niet breed opgepikt. Heb je het gevoel dat wat je doet werkt?
Nou ja, in eerste instantie word je gewoon, je beroepsgroep die kotst je echt eruit en je bent gek geworden en noem maar op. Als je zo'n verhaal schrijft een paar maanden na dat bloedbad. En ja, er verschijnt in januari 1990 een rapport van Human Rights Watch. Dat is niet gebaseerd op 25 interviews met ooggetuigen zoals ik had gedaan, maar op 250. En daar staat dan hetzelfde in. En dan ben je plotseling een held. En zo snel kan het gaan in de journalistiek.
Maar is dat een belangrijke aankondiging? Dat is binnen even.
Ja, kijk,
maar is dat dan een overwinning als journalist? Of denk je dan, ha,
Nou, in alle eerlijkheid wel natuurlijk. Ik bedoel, ja, iedereen wil scoren. Bram wil het Europees record en jij wil een scoop. En een ander wil dat de Dalai Lama door Balkenende wordt ontvangen. En zo allemaal ons streven. Ik hoop als journalist natuurlijk ook wel dingen te doen die mooi zijn en die opvallen, maar die vooral waar zijn.
Maar dan nog, hè, dus nog steeds eigenlijk, want je voelt dat nu nog steeds mensen verbaasd zijn als ze horen van het was dus niet op het Tiananmen. Of die bekende foto, die altijd, we hebben hem hier, hij staat ook voor op dat boek, daar is die ook weer afgesneden net onder waar die persoon staat.
Ja, die jongen met dat plastic tasje.
Ja.
Die de vergetelheid is verdwenen overigens, van wie we nooit meer wat hebben gehoord.
Nee, dus die nog een kammetje scoop.
We weten het niet. We weten absoluut niet in welke raderen die jongen verzeild is.
Maar die foto is dus ook weer afgesneden net voordat je ziet dat het eigenlijk gewoon inderdaad een verkeersweg is. Totaal niet op het plein.
Nee, het is geschoten vanaf het balkon van het Peking Hotel. In andere versies van dergelijke foto's zie je nog de lampen, de bovenkanten van de lampen die langs de Chang'an Avenue, de avenue van de Hemelse Vrede, stonden.
En die journalisten die mochten dat hotel niet uit, die stonden op het balkon te
observeren. Zo strikt konden toen de controle niet zijn. Er zijn heel veel moedige collega's geweest die zich in het gewoel hebben begeven. En of nou geschoten werd of niet, in beleid alleen verlaagd. Maar ja, to know or fail, zoals de Britten dan zo heel mooi zeggen. Er viel op een gegeven moment nauwelijks meer te rapporteren wat daar gebeurde. Want ja, je moest onder de lopen van de tanks doorkruipen. En het was wel duidelijk als je het knerpen van de kogelhulzen onder je schoenen voelde, dat je niet te ver moest gaan.
Het regime zit er heel hoog, dat constateerden we net al. Is China wel veranderd in die 20 jaar?
Zeer.
Ja? Ja. Ook in democratisch opzicht, zoals de studenten wilden?
Het is een gigantisch Singapore, zou je kunnen zeggen. Dat als je daar een stuk kauwgom uitspuwt en het komt op het plaveisel, dan krijg je 500 dollar boete of zo, een maand achter de tralies. En dat dan maal 1000 in China. Het is natuurlijk intrinsiek kapitalistisch. Het is rauwer dan het kapitalisme hier ooit is geweest. Een fietsenmaker kan meer verdienen dan een professor. En als je scherpe ellebogen hebt die in de puntslijper hebben gezeten, dan kom je verder dan je keurige buurman. Het is een keihard land geworden.
Maar zie je dat bij de mensen die jij ontmoet als je teruggaat? Jij kent mensen van die periode, van de studentenprotesten. Zou je mensen die idealen hebben vasthouden?
Sommigen wel. Hè. Er was een jongen die had een band en die heette naar het geluid van de mitrailleur. Ratata. Dat is een soort van knipoog naar het bewind. En die houdt nog vol. Maar je ontmoet ook jongens. Die hebben dikke Rolexen en Jaguars. En die bouwen huizen voor mensen die vrij willen wonen. En die onderdeel zijn van het systeem, van dat hogere echelon. Dus ja, het verschilt.
Jij hebt zelf geschreven Klappen met één hand, ook uitgekomen bij uitgeverij Balans, die je net nog een reprimande gaf over het andere boek.
Ze hebben ook goede dingen.
Ja, Klappen met één hand, dus van Frank van der Linden. Het andere boek heet Staatsgevangenen nummer 1, de geheime dagboeken van premier Zhao Ziyang. We zullen er meer over op onze website zetten. Dit is de dag.nu.
Ja, op Hogendoorn, u gaat de Dalai Lama ontmoeten deze komende dagen.
Ja, ontmoeten is een groot woord. Ik neem deel aan de publiekslezing.
Ja. En de premier niet. We hoorden net al wat Frank van der Linden daarvan vindt. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Het is een gemiste kans. Andere regeringsleiders hebben het allemaal wel gedaan. Merkel, Sarkozy, Brown. Natuurlijk is het wel zo dat het vooral van grote symbolische betekenis is, omdat het politieke contact is er sowieso, namelijk met Verhagen. Uh-huh. Dus ik til er zelf niet al te zwaar aan.
En hij zelf blijft er ook niet heel erg zwaar aan te tillen, zei hij in een interview met Paul Rozemuller. Is dat echt zo of is dat voor de aardigheid dat hij dat zegt?
Ja, gemengd denk ik. Ik denk dat hij het echt wel meent. En dat hij een contact met Verhagen even belangrijk vindt en ook even goed zal benutten. En ik denk ook dat hij realist genoeg is om te weten dat het vooral symboolwaarde heeft. Uiteindelijk, hij spreekt ook met de Tweede Kamer. En dat heeft misschien wel meer impact nog dan een gesprek met Balkenende. Mm-hmm. Tegelijk, hij weet wat de betekenis is van dat soort foto's. En ik denk dat hij daar heel pragmatisch in is.
Ja, dat het jammer is als die foto er niet komt.
Maar... Ja, het heeft ook geen zin om er een strijd over aan te gaan. Ja, ja. Hij heeft geen tafel waar hij met zijn vuist op kan slaan. Ja.
Wat is het voor iemand?
De Dalai Lama.
Ja, hij komt wel, we zien hem altijd breed lachend. En dan denk je altijd, zit er onder die vreugde misschien ook nog enig verdriet? Ongetwijfeld wel. Wat is uw indruk van hem?
Nou, ik denk dat er vooral heel veel hele stereotype beelden circuleren omtrent de Dalai Lama, die voor een heel groot deel in het Westen zijn ontstaan. Voor een deel laten die beelden misschien ook wel een beetje aanleunen. Maar
uiteindelijk is een paar.
Ja.
Nou, de goedlachse, buitengewoon vriendelijke, zeer wijze monnik, die altijd hele mooie woorden over vrede en innerlijke rust te vertellen heeft. En uit wiens mond nooit een onvertogen woord zal ontsnappen. Ja, dat is een stereotyp. En zoals alle stereotypen doen ze geen recht aan de werkelijkheid.
Schetst u dan nog eens wat hij nog meer is, of wie hij nog meer is?
Eigenlijk gewoon een hele gemene man met flauwe dingen zijn.
Hij bent eigenlijk een SM-bar.
Ja. Nou, je zou je verbazen wanneer de Dalai Lama met zijn eigen volk ziet communiceren. Dan zou je verbazen hoe strikt en streng hij kan zijn. En hij is heel goed in staat om naar een klooster in het zuiden van India te gaan. Waar kloosters staan met 6000 monniken. En waar die monniken voorkomen de mantel uitveegt. En ze om de oren slaat met ideeën als het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Jullie hoeven helemaal niet met zoveel te zijn. Enzovoort, enzovoort. Westelingen die dat dromerige, romantische beeld op het netvlies hebben, die zouden echt versteld staan. Ja.
Als ze daar zo'n boze Dalai Lama zouden zien. Hoeveel boeddhisten zijn er in Nederland?
Het is moeilijk te zeggen. Er gaan allerlei cijfers over rond. Ik houd het zelf... Kijk, boeddhist is volgens de boeddhistische traditie zelf... degene die toevlucht neemt tot Boeddha, Dharma en Sangha. Al dan niet via een daartoe strekkend ritueel. Van dat soort zijn er veel minder dan je zou denken. Ik zou zelf, als ik heel welwillend ben, tot misschien... 30.000 komen, etnische boeddhisten meegerekend, dus Aziatische, Chinese, Koreanen, Vietnamese. Maar er gaan ook getallen in de honderdduizenden rond.
Ja, hoe kan dat verschil? Hoe verklaart u dat?
Ja, die getallen zijn op een gegeven moment in omloop gekomen. Die worden eigenlijk nagepapagaaid. Ook door
journalisten.
En hoe komt dat? Wie heeft er belang bij om te doen alsof er heel veel boeddhisten in Nederland zijn?
Ja, er zijn heel veel mensen die bijdragen aan die beeldvorming. En sommigen die doen dat gewoon uit evidente commerciële of financiële belangen.
Zijn gewoon alle mensen die aan yoga doen, zijn ze mee gaan tellen.
Ja, wat voor commercieel belang kan je er nou bij hebben om dat getal van het boeddhisme flink op te
zetten? Nou, weet ik het, als uitgever wil je graag de indruk wekken dat er een hele grote achterban is. In de richting van media wil je jezelf een beetje groter maken. Ook om misschien aandacht te krijgen. Dus het varieert enorm. Iedereen zo zijn eigen belangen.
Ja, die boeddhistische omroep bijvoorbeeld, die is er eigenlijk misschien maar voor 19 Nederlandse boeddhisten. Ja, die kent niet echt belang bij, want er zijn veel Nederlandse boeddhisten.
Er heeft destijds onderzoek plaatsgevonden door het commissariaat van de media. Was ook, dat was nodig. En het commissariaat heeft uiteindelijk vastgesteld dat het niet met exacte zekerheid kon zeggen hoeveel er waren. Maar dat er in ieder geval wel genoeg waren voor een zendmachtiging. Toen is er nog wat gesteggeld over de hoeveelheid zendtijd die er moest komen. En daar begonnen die aantallen weer een rol te spelen. Het punt was wel dat het commissariaat op dat moment een hele zware bewijslast opgelegd had gekregen. Omdat de Boeddhistische Unie die machtiging aanvroeg naar de rechter stapte. En de rechter oordeelde dat het commissariaat moest bewijzen dat hun claims niet klopten.
Het is veel gesteggel daarover. U bent zelf ook boeddhist.
Ja.
En wetenschapper.
Ook nog.
Wilt u dan niet heel graag dat er heel veel boeddhisten zijn in Nederland? Of is dat niet een wens?
Nou, ik noem mezelf veelal boeddhist tegen wil en dank. Omdat ik niet heel erg dol ben op het gezelschap van boeddhisten. Zo enthousiast word ik er nou ook niet van.
Zo, wat is er mis met andere boeddhisten?
Nou,
zo is
het is een beetje een grap. Maar ik leg het er zelf niet heel nadrukkelijk op. En ik ben in het kader van mijn onderzoek wel eens geïnterviewd door de Bos Radio.
Dat is de boeddhistische omroep?
Ja.
En het onderzoek naar contacten tussen de Dalai Lama en westerse leiders.
Klopt.
Ja.
En zoals dat gaat, ik was voor het eerst op de radio geweest en ik liet dat thuis aan mijn kinderen horen. En in de introductie werd gezegd van dit is Rob Hogendoorn, hij is boeddhist en blablabla. En mijn oudste zoon, die op dat moment 10 was denk ik, die keek me stom verbaasd aan. Ben jij boeddhist? Daar had ik een notie van. Dus ik hou het zorgvuldig
heel erg gehouden. Ja. Ja. Ja.
Nee, maar je slaat hem ook, begrijp ik. Hij begreep gewoon eigenlijk helemaal niet.
Ja, weet je, het heeft te maken met de opvatting die ik van het boeddhisme heb. En voor mij is het boeddhisme als beoefening vooral het cultiveren van realiteitszin. Op alle niveaus en in alle aspecten. En ik probeer wel degelijk bepaalde boeddhistische leefregels te volgen, zoals niet doden, niet stelen, niet liegen, etc. En er zijn andere aspecten van boeddhisme die me wel degelijk een leidraad bieden. Maar ik leg het er niet echt diep over. Nee.
En even dan over die Dalai Lama, is dat dan ook een belangrijk geestelijk leider voor u?
Zeker. Het is een man die in mijn ogen zeker gezag geniet. En ik kan hem enorm waarderen, vooral om zijn openheid en zijn durf. Maar dat zeg ik wel een beetje vanuit het perspectief van mijn onderzoek. Ga er maar aan staan om als religieus en politiek leider van zo'n volk in ballingschap ook nog eens je volk de moderniteit in te leiden. Door bijvoorbeeld de kloosters in contact te gaan brengen met wetenschap. En door je zelf het contact aan te gaan met wetenschap.
Maar hij gelooft ook dat hij dan echt een reïncarnatie is van eerdere lama's.
Of ik dat geloof. Ik geloof sowieso niet in wedergeboorte. Dus ook niet daarin.
Maar dat is ongebruikelijk, toch?
Je gaat liever niet om met boeddhisme. Je gelooft niet in ongeveer de belangrijkste beginsel van de aanstelling van een oppergeestelijke.
Ja, dat ben je
beleid. Beginselen die en in het christendom en in het humanisme ook gelden.
Ja, het is ongelooflijk, maar waar?
Op een manier van boeddhist zijn.
Frank, jij zou hem niet onder boeddhist hebben?
Nou ja, zijn eigen kind herkent het niet. Dus,
maar bent u daarin typisch westers boeddhist?
Niet typisch westers, maar laat me het nuanceren. Kijk, het feit dat ik niet in wedergeboorte geloof, en al helemaal niet in de wedergeboorte, in die hele karikaturale zin van een kakkerlak wordt een hond, wordt een mens. Het betekent niet dat ik niet geloof dat de gevolgen van mijn handeling zich uitstrekken voor mijn dood.
We gaan even pauzeren voor het nieuws van de NOS, dan terug met Bram Som en Wim van der Pol.
Hoe lang zou de recessie nog duren? Een paar maanden? Een paar jaar? Eén ding is zeker. Er iets aan doen duurt niet langer dan 30 minuten. Want een gesprek van een half uur met iemand van Rico is al genoeg om direct te besparen op uw documentkosten. Dat scheelt u gegarandeerd duizenden euro's per jaar. En het mooie is, u investeert niet meer dan dat ene half uurtje van uw tijd. Maak dus vandaag nog een afspraak met iemand van Rico op eenhalfuurtje.nl.
Dit is een noodoproep van het Nederlandse Rode Kruis. In Pakistan dreigt een humanitaire ramp. 2,4 miljoen mensen zijn op de vlucht. Het Rode Kruis helpt direct met voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Help ook direct. Steun vluchtelingen Pakistan. Maak nu uw gift over op Giro 6868.
Nieuwe dakkapel? Naar geldshop.nl. Want Geldshop shopt voor jou de voordeligste lening.
Let op. Geld lenen kost geld.
Zelfs een volmaakt leven kan aan een zijden draadje hangen. Een gelukkige wereld verandert langzaam in een hel. De Verdenking van Michael Robottom. Nu slechts €4,95 alleen bij de Libris boekhandel. Libris. Boeken. Heel veel boeken.
Meer winst door betere communicatie? Het kan nu met het nieuwe werken Cisco Unified Communications. De oplossing voor spraak, data, video en draadloos werken.
Ga naar cisco.nl/radio en profiteer tot en met 31 juli van onze MKB 0% financieringsactie. Cisco.
Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl. Libris. Boeken. Heel veel boeken.
Uitdagingen als klimaat, energie en veiligheid kunnen niet opgelost worden in Nederland alleen. Daarom zeg ik ja tegen een betere Europa. Zeg ook ja en stem op 4 juli D66. Kijk op D66.nl. Alles van Pechtold.
Dit is Radio 1. 11 uur. Het NOS-journaal. Door Ralf Negens.
Het Franse leger zegt dat er gisteren in de Atlantische Oceaan gevonden resten inderdaad van het vermiste Air France vliegtuig zijn.
Braziliaanse minister van Defensie zei gisteren al dat het niet anders kan dan dat de wrakstukken van het neergestorte toestel zijn. De Braziliaanse piloot zag na het ongeluk oranje vlekken op volle zee. De piloot vermoedde dat het ging om resten van de Airbus. Franse militaire vliegtuigen inspecteerden daarop de overblijfselen en concludeerden dat die van het verdwenen toestel zijn. Volgens het leger moeten marineschepen de resten uit zee vissen. Met onderzeeërs moet naar de zwarte dozen van het vliegtuig worden gezocht. Het Frans toestel was onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs, waar 228 mensen aan boord. De Nederlandse staat doet voor het eerst een onderdeel van Fortis van de hand. De staat verkoopt alle aandelen van het verzekeringsbedrijf Fortis Corporate Insurance aan de Britse verzekeraar Amlin. De verkoop levert de staat zo'n 350 miljoen euro op. Dat bedrag wordt gebruikt om de staatsschuld af te lossen. Bij Fortis Corporate Insurance werken ongeveer 350 mensen. Kort nadat de overheid eind vorig jaar het Nederlandse deel van Fortis had overgenomen, kondigde minister Bos al aan dat het zou worden verkocht. De verkoop past in het streven van het kabinet om de steun van de afgelopen tijd aan financiële instellingen uiteindelijk terug te verdienen. Economen en financieel deskundigen vinden Gerrit Salm de beste minister van Financiën van de laatste 100 jaar. Dat blijkt uit een verkiezing die is georganiseerd door het Historisch Nieuwsblad. Salm kreeg 33% van de stemmen. Tweede werd Piet Liefink, die minister was in de jaren 40 en 50. Derde Jelle Zijlstra, die begin jaren 60 op financiën zat. Wim Kok werd zesde, Wouter Bos eindigde samen met Onno Ruding op de zevende plaats. De deskundigen waarderen zijn reddingsactie van de banken, maar vinden het te vroeg voor een definitief oordeel. Zalm wordt geroemd vanwege de Zalm-norm, waarmee hij rust bracht in de begroting en in goede tijden de hand op de knip hield. Ook wordt hij geprezen vanwege de invoering van de euro. Een militante groepering in Afrika die banden heeft met Al-Qaeda zegt een Britse gijzelaar te hebben gedood. De Brit Edwin Dyer werd in januari in Niger ontvoerd. Sindsdien werd hij vastgehouden in Mali. Zijn ontvoerders eisten de vrijlating van de moslimgeleerde Abu Qatada. Hij wordt gezien als een internationale terrorist en zit in een Britse cel. Dyer is afgelopen zondag gedood, schrijft Al-Qaeda in een verklaring op een website. De Britse premier Brown heeft de volgens hem barbaarse en afschuwwekkende daad scherp veroordeeld. Het weer wisselend bewolkt, in het noorden mogelijk wat regen, in het zuiden nu en dan zon. En het wordt ongeveer 15 graden.
ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de knopen de Empel en Hintham, 3 kilometer.
Dat we juist behoefte hebben aan minder Brussel? Stem dan op 4 juni op de SP.
In mijn vak ben ik altijd op zoek naar talent. De stichting MS Research is er ook. Jong talent om veelbelovend onderzoek te doen. Onderzoek dat een oplossing moet vinden tegen een zenuwslopende ziekte, multiple sclerose. 1 op de 1000 mensen in Nederland wacht op een betere toekomst. Geef ze hoop. Steun ze. En steun de onderzoekers die dit mogelijk kunnen maken. Via Giro 6989 in Voorschoten. Ik ben Herman Daniel Smit. Ik ondersteun het talent van de stichting MS Research. U ook. Dank u wel.
De zwarte BMW kenteken C23FF geparkeerd op klont naar de informatie bij de komen, uw raampje zou verkopen. Daarnaast zit de sleutel erin, ligt een mobieltje naast uw laptop en bent u vergeten uw kind naar de kruis te brengen.
Ja, duk. Bij SeaTicketsBusiness.nl kun je 24 uur per dag boeken in alle rust. Een beetje ondernemer boekt zijn zakenreizen tegenwoordig op SeaTicketsBusiness.nl.
Jouw stem telt. Stem dus mee op de mooiste modderpoel van Nederland. De leukste verkiezing met vrolijke varkens in de modder. Stemmen dus op vakkerdier.nl.
Dan nu economisch nieuws. De stemming op de AEX was vandaag opvallend optimistisch. Met name de aandelen Sportzaak Simon, Snackbark Sloepje en Loodgieter Jansen laten flinke stijgingen zien. Maar wie aandelen Nagelstudio Beautiful Marjan of Hondentrimsalon De Vrolijke Poedel heeft, doet ook zeker goede zaken vandaag. Dan is er nog nieuws van Wall Street.
Alweer zo'n enorm succes dankzij de telefoongids en gouden gids. Nu 1 informatiebon, dus nog informatiever. Succes!
Dit is Radio 1.
EO, dit is de dag. Arie Boomsma en Elsbeth Grütke.
Stemmen, ik heb het altijd gedaan, maar ja, dan ben ik te oud nu. Als ik goede benen had, dan deed ik het.
Ja, stemmen, als je 91 bent, dat valt niet mee. Niet alleen omdat je lijf soms tegenwerkt, maar de politiek lijkt ook steeds ingewikkelder te worden. Straks na 12:30 in onze serie De Stem van Leider doen we een poging om 3 mensen op leeftijd morgen toch naar de stembus te krijgen.
De gast vanmorgen in onze talkshow zijn journalist Frank van der Linden, boeddhist Rob Hogedoorn, atleet Bram Som en misdaadsjournalist Wim van der Pol.
En heeft u een vraag aan een van deze gasten, stuur dan een mail naar ditstedag@eo.nl. U kunt ons ook sms'en, tik dan eerst het woord dag in, dan een spatie en dan uw opmerking of vraag. En stuur dat bericht naar 990.
Bram Som, ik durf te zeggen dat jij de snelste man in onze studio bent vandaag. Hadden we ook vreemd niet onderschat op dit moment. Maar wij beginnen soms een gesprek met een jukebox. Dat zijn vragen die worden eigenlijk uit Den Hoge of je afgevuurd of je die kort wil beantwoorden.
Oké. Okay.
Kunt u tegen een verlies?
Slecht.
Gewicht?
66 kilo.
Slow of fast food?
Slow food.
Grootste ambitie?
Olympisch kampioen worden.
66 kilo. En moet je er voor de luisteraar even bij zeggen hoe lang jij bent.
1,79. Dus
bezig gespierd. Zo kunnen we jou omschrijven, denk ik.
Ja, nou goed. Elke kilo extra, die moet je maar meeslepen. En bedoel, het is een... je probeert ook een beetje op het randje te zitten. En er zit echt nog wat speling in. Je wilt ook niet ziek worden. Maar goed, ga maar eens met 2 pakken suiker extra lopen. Dat merk je ook wel. Dus dat wordt wel op gelet. Ja.
Maar het moeilijke lijkt me als je dan... Want je was in 2006 Europees kampioen. Klopt. Nou heb je het over de Olympische Spelen van 2012. Want die van 2008 heb je niet gehaald. Tot je grote woede en teleurstelling. Maar om dat constant te houden, om op dit gewicht te blijven, al die tijd.
Ja, nou goed, kijk, dat is topsport is niet alleen heel hard trainen. Topsporter zijn is een way of life. En bedoel, dat doe je niet 10 keer in de week, 2 uurtjes trainen. Bedoel, dat is gewoon 24 uur per dag ben je topsporter. En bedoel, dat is dus inderdaad niet alleen trainen, dat is voeding, dat is, bedoel, ja, dat is...
Maar heel veel dingen later trainen ook. En je gaat eigenlijk je hele leven.
Ja, maar zo voelt dat dus niet, omdat je gewoon deze manier van leven hebt. En bedoel, voor mij is het is dat geen opgave of zo. Ik heb ontzettend veel plezier in de manier...
Wanneer is dit ernstig gezonder?
Het is een echte Frank van der Linden.
Ja, het ergens, jij bent niet perfect.
Nee, precies. Maar goed, kijk, een seizoen eindigt ook een keertje. En dan ga je ook wel eens een keertje aan de drank. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar goed, die maand die moet je er ook voor nemen.
Hoe voel je dan de volgende dag bijvoorbeeld? Stel, als dat inderdaad jouw ernstigste zonde is...
Dan moet je genieten van het moment dat het weer een keertje maakt. En de volgende dag daar heb ik er geen enorme kater van.
Maar dat is toch maar, goed, denk ik.
Nee, ook helemaal niet. Bedoel, want ik
hij zit op te schuiven.
Maar wanneer het mag en wanneer het niet mag. Maar,
heb je nou een heel ander leven dan mensen om je heen? Of omring jij je ook met andere mensen die op deze manier leven?
Nee, het is ik denk dat ik geen enorm ander leven heb dan heel veel andere mensen.
Nou, laten we het vergelijken. Wat train jij nu? Zeg maar,
ik heb een heel gestructureerd leven. Ik bedoel, wat elke dag misschien wel heel strak gepland is. Ik bedoel, 8 uur opstaan, een bakje havermout, een kiwi en trainen. Lunchen, slapen.
Wat een beetje voor de lunch, voor dat eten?
Ja, 4 boterhammen. En goed, en 's avonds een gezond, redelijk wat groente. Een stukje vis of vlees, wat pasta.
Maar eet jij maar 3 keer op een dag? Of ben je zo
nou, goed, als je door, het is zaak om natuurlijk na training heel vlot aan te vullen. Maar goed, dat doe je veelal met sportdranken. En dat doe je op die manier. En,
maar je bestaat ook natuurlijk. Je moet ook reizen, je gaat naar wedstrijden. Er zit ook een element van onregelmatigheid in je leven.
Ja, precies. En dat is moeilijk op een gegeven moment. Zeg maar. Ik bedoel, in het, in de trainingsperiodes is het heel regelmatig inderdaad. En op een gegeven moment ga je die wedstrijden af. En dan moet je zorgen dat je een hele goede basis hebt. Dat je dat allemaal op kan vangen inderdaad. Want ik bedoel, je moet dus niet willen teren op een maaltijd in een vliegtuig of zo. Ik bedoel, dan moet je wel je eigen broodrommetje bij je hebben.
Maar dat heb jij dus gewoon altijd. Je hele leven ben je zo bezig en bewust van wat je naar binnen haalt.
Ja, maar ik vind dat. Ik geniet 10 keer meer van mijn eigen boterham dan van zijn kant-en-klein maaltijd van de KLM, bedoel ik eerlijk.
Maar is het waard? In 2006 was je Europees kampioen, daarna was het echt een gat met veel blessures, slechtere tijden. Hoe voel je op zo'n moment?
Ja, goed, dat is natuurlijk, bedoel, dan zakt het fundament in principe een beetje in elkaar, want de basis van het topsportbedrijf is plezier. Bedoel, dat is voor iedereen in zijn vak, denk ik. En maar goed, dat komt misschien daarna pas. Bedoel, je moet gewoon plezier in hetgeen hebben wat je doet. En bedoel, je traint 10 of 12 of 14 keer in de week. En dat moet leuk zijn. En als jij geblesseerd bent en je loopt met pijn, bedoel, dan heb je geen plezier. Dus dat is iets fundamenteels wat veranderd moet gaan worden. En ik bedoel dat je dan niet wint, dat je geen tijd loopt. Bedoel, dat maakt het alleen maar erger. Maar goed, ik zou kunnen leven misschien wel. Het is natuurlijk, ik bedoel, met goed trainen, weet je wel, plezier hebben tijdens trainingen, leuke trainingsmaatjes, gezellige trainingsmaatjes, niet altijd winnen. Maar het is wel een fundament wat heel belangrijk is en het moet dus niet, natuurlijk werk je naar een absoluut droomdoel toe en naar je doelen, naar je wedstrijden. Maar het fundament moet heel goed zijn.
Maar heb je in die periode overwogen te stoppen toen het niet ging?
Nee, ik heb nooit overwogen te stoppen. Ik bedoel, wel inderdaad op een gegeven moment te stoppen met de manier hoe ik het toen deed. Maar niet te stoppen met de topsport. Want dat is
niet bespreekbaar.
Het is een geweldig bestaan als topatleet.
Ja, maar nu ken je helemaal niet die jongen die 5 keer per dag eet. Die om 8 uur opstaat en waarschijnlijk om 10 uur in bed ligt. Die zijn hele leven aanpast voor de sport. Er wordt niet meer gewonnen. Je hebt pijn. En je hebt nooit overwogen te stoppen.
Nee, omdat ik altijd nog terugkeken. Ik heb meer jaren gehad dat het succesvol was. Daar hou ik me meer aan. Heb ik me meer aan vastgehouden. Ik heb altijd nog wel teruggekeken. Ik heb nooit het gevoel gehad van, ik heb mijn top bereikt. Dit was het. Ik kan niet meer terugkomen. Want ik heb dat geloof altijd gehouden. Omdat ik wist vanuit het verleden dat het gewoon mogelijk was. Maar wel uiteindelijk op een andere manier.
Maar je zegt ook vaak dat het voor jou, bij jou vooral over het lichamelijk talent is. In interviews. Dat je hebt een talent, zeg je altijd, wat ervoor zorgt dat je met die wereldtop mee zou kunnen doen.
Ja,
maar daar moet je aan getwijfeld hebben toen het lichaam pijn ging doen.
Ja, natuurlijk ga je op een gegeven moment twijfelen aan sommige dingen, maar echt, ik bedoel, talent heb je, talent verlies je niet. Ik bedoel, het talent wat ik in 2006 had, bedoel, dat is niet in één keer weg. Dus daar kun je moeilijk aan gaan twijfelen. Maar of je lichaam het op een gegeven moment nog wel aan kan, bedoel, of je lichaam niet kapot gemaakt hebt, weet je wel, bedoel, daar kun je wel aan gaan
maken. Maar waar was het dan misschien stuk?
In mijn Achillespees, waarvoor ik 2 keer onder het mes gelegen heb.
Ik sprak met Lucia Rijker, die kickbokser, die werd een groot paar weken terug. En die had een afgescheurde Achillespees aan de vooravond van een gevecht, het miljoen dollar gevecht. En zij ging naar het ziekenhuis en zei gewoon tegen die artsen, sla er een nietje in.
Ja.
Gewoon aan elkaar knallen en dan ga ik knokken. Hoe is dat voor jou als jouw Achillespees naar de donder? Zeg je dan ook, sla er een nietje in, hoe ga jij ermee om?
Nou goed, dat nietje hebben ze erin geslagen. Nee, ze hebben hem schoongemaakt, die PC. Maar goed, dat is korte termijn kijken. Ik bedoel, als ik aan de vooravond van de Olympische finale sta en het overkomt je, bedoel, schiet bij mij ook maar een nietje. Want die Olympische finale, die wil je lopen.
Ja, maar daar gaat het inderdaad.
Ik bedoel, het bestaan als topsport, ik bedoel, is niet het bestaan van iemand anders, van een journalist of zo, die 40 jaar misschien wel journalist is. Ik bedoel, mijn.
Ja, wij gebruiken die
andere dingen. Dat voor mij is 10 jaar, 12 jaar en dan is het op. Dus tuurlijk moet je daar risico over. Weet je, neem je andere beslissingen, maar.
Ga je gang, Rob.
Ja, we hebben het nu eigenlijk al een tijdje over het mentale aspect van topsport. Ja. Doe jij ook specifieke mentale training?
Ja, ik werk heel intensief samen met een mentaal begeleider inderdaad. Want ik bedoel, het fysieke en het mentale, dat zit in de sport in elkaar verweven. Ik bedoel, dat kun je niet loszien van elkaar. En inderdaad, bedoel, als ik een echtelijke ruzie heb, bedoel, heeft dat effect op mijn training. Ik bedoel, want dat belemmertje. Dus dat, en dat ene keer ziet de fysiek trainer dat. Maar goed, de mentaal trainer zou er wat mee moeten. Dus daar werk ik heel nauw mee samen inderdaad. Dat is een heel belangrijk aspect. Ja.
U begon al een paar keer over het verschil. Hè? Dat je eerst eigenlijk voor je gevoel misschien te hard trainde na 2006. Nu op de vraag van Rob Hogedoorn zeg je, ik heb een mentaal begeleider. In welke opzicht is jouw trainingsschema, het nieuwe schema eigenlijk echt anders dan het vorige?
Ja, in heel veel opzichten eigenlijk is het wel echt een 180 graden ommezwaai.
Noem eens een paar, we hebben die mental coach.
Nou goed, die mental coach werk ik nog wel heel lang, veel langer samen mee, ook voorheen. Alleen het feit dat tot nu wat intensiever is, bedoel, dat is wel een verandering. Maar goed, een allergrootste verandering is gewoon in training gewoon een hoop kilometers geschrapt uit het schema. En die bijvoorbeeld alternatief gaan doen in het zwembad op de fiets, waardoor je geen klappen krijgt. Gewoon, bedoel, hardlopen, bedoel, elke pas krijg je toch een aantal keer je eigen lichaamsgewicht op die pezen. En goed, op de fiets valt het reuze mee.
Maar kun je dan niet gewoon zeggen dat je gewoon minder hard traint nu?
Nee, ik vind minder hard. Ik wil je bedenken om een keer
de Olympische
medaille te pakken. Ik hoop om een keer een beetje mee te gaan
met mij.
Een beetje mee te leren.
Hoor, dat gaat ook over geroddeld.
Ja.
Nou, je zegt ook niet dat je minder hard traint dan anderen, maar minder hard dan jij ooit deed.
Nou, een stuk slimmer.
Slimmer is dat.
Bedoel, dat denk ik wel. Bedoel, en kijk, wat misschien een misverstand is in de wereld, bedoel, of in sport, is dat die blessures er maar bij horen. En erbij, bedoel, dat het normaal is. Ik bedoel, ik kwam terug uit Osaka van de wereldkampioenschap. En de volgende dag lag ik op de operatietafel om Achillespees schoon te laten maken. Bedoel, ik vond dat heel normaal.
Maar ben je niet ook een klein beetje bang dat minder trainen misschien dan toch niet gaat werken?
Nee, dat denk ik.
Af en toe als je denkt, moet ik toch niet terug naar het oude schema?
Nee, maar dat had ik in het begin van het seizoen wel. Ik bedoel, toen, op dat moment was het een theoretisch verhaal. En waarbij ik geen handvaten had om me vast te houden. En dat is dus langzaam gekomen middels testjes die we zijn gaan doen, die we ingebouwd hebben. En op een gegeven moment ga je beginnen aan die wedstrijden. En die wedstrijden, bedoel, die... Ja,
Die won ik
en die gaven succes. Bedoel, dus op dat moment, bedoel, dan krijg je een bulk aan zelfvertrouwen. En dus daar ben ik op dit moment niet meer bang voor. Maar goed, ik zal best toegeven dat ik aan het begin van het seizoen wel eens een extra trainingje gedraaid heb. Omdat ik stiekem wel, ja, stiekem, maar goed, bedoel, is mijn eigen verantwoording natuurlijk. Maar bedoel, dat ik dan niet het echte vertrouwen daarin had.
Maar wordt dit de methode, Bransom? Wordt dit een nieuwe training die andere atleten misschien ook kunnen gaan gebruiken?
Nou goed, er bestaat geen schema wat voor iedereen, ik bedoel...
Ieder mens is anders,
dus ieder mens heeft anders.
Ja, maar ik zeg het ook een beetje omdat de bond niet blij is met het feit dat jij alleen eigenlijk je eigen weg bent gegaan. En de bond eigenlijk een beetje achter je hebt gelaten. Je wordt ook niet meer door ze gesubsidieerd.
Nee, maar goed, kijk, wat ik bedoel, de bond is ook een manier, weet je wel, om naar de top te komen. En bedoel,
maar jouw manier is beter.
Nou, ik zeg niet, ik heb met de bond, heb ik samen met Hongerhoed, ben ik Europees kampioen geworden. Dus dat zit zeker kwaliteit.
Maar je hebt hem alleen achtergelaten.
En ik heb op een gegeven moment, bedoel, heb ik ook veel klachten daarmee gehad. Weet je wel, bedoel, ben ik ook geblesseerd geraakt, dan heb ik niet gepresteerd. Wat ik wil laten zien, wat bedoel, nou, ten eerste ten opzichte van mezelf, maar daarnaast ook ten opzichte van andere sporters, bedoel, dat er meerdere wegen zijn naar Rome. En wat ik zoals juist al aangaf, dat blessures, bedoel... de echte overbelastingsblessures en belanden op operatietafels, dat niet bij sport hoeft te horen. En bedoel, niet iedereen is natuurlijk gezegend met zoveel talent, misschien als ik. Maar er zijn meerdere wegen, zeg maar, om topprestaties te halen. En dat wil ik wel laten zien. Ja.
Nou, dan hopen we dat deze weg naar Rome leidt, om het zo maar te zeggen. In ieder geval zilver. 2012. Bransom.
Dankjewel.
know a girl. She puts a color inside of my world. She's just like a maze, where all of the walls are continually changed. And I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers, turning to mothers. So mothers, be good to your daughters too.
John Mayer met Daughters.
De onderwereld boven tafel. Het Wim van de Pol.
Het heeft vele jaren en tientallen miljoenen gekost, maar het Openbaar Ministerie krijgt het niet voor elkaar de afdelingen van de Hells Angels te verbieden. En dus lijkt de omstreden motorclub aan het langste eind te trekken. In de rubriek De Onderwereld Boven Tafel bekijken we morgen samen met Wim van der Pol of die gaat om boeven die justitie te slim af zijn. Wim. Dat doen we zo, maar eerst eens even over een ander verhaal van deze week, namelijk Steve Brown. Veroordeelde crimineel heeft een bedrag gezet op het hoofd van drie Nederlandse misdaadverslaggevers. Gelukkig ben jij er niet bij. Wel Peter R. de Vries, Bas van Hout en Koen Scharrenberg €500.000 dood of levend aan te leveren aan Steve Brown. Nee. Dat is nog niet eerder gebeurd, denk ik.
Nee, dat is nog niet eerder gebeurd. Nee. Heel merkwaardig, een beetje, ik zou zeggen, doe dat nou maar niet, jongen. Maar hij doet het wel. En kijk, die heren hebben onderling, althans, Steve Brown heeft al heel erg lang een appeltje te schillen met Peter R. de Vries.
Leg even uit wie Steve Brown ook al
is. Steve Brown is een crimineel van geboorte. Het is een jongen uit de Amsterdamse pijp die al heel lang, heel vroeg in allerlei toch criminele feiten verzeild is geraakt. En op een gegeven moment heeft hij die wereld vaarwel gezegd. En is hij boeken gaan schrijven, rechten gaan studeren. En hij heeft in zijn carrière een paar keer een aanvaring gehad met Peter R. de Vries.
Ja.
En ook met Bas van Hout.
Ja, maar wat brengt het hem er dan toe om dan zoiets als dit te doen? Want dan maak je jezelf
geen idee.
Nee.
Geen idee. Ik zou het bijna zeggen leuk om er niks over te zeggen. Omdat het is zo'n kleverige, ondoorzichtige verschil van mening tussen die heren. Ik weet echt niet waar
het over gaat.
Maar stel dat jij ertussen zou staan, hè, dat het ook op jouw hoofd stond. Hoe zou je het serieus nemen?
Zou je aangifte doen zoals Peter R. de Vries dat heeft gedaan?
Peter R. de Vries zegt dat het gevaarzettend is. In de zin dat je gekken op een idee brengt, dat is altijd zo. Als je prijs op iemands hoofd zet. Dat is natuurlijk.
Maar ik begrijp dat jij er niet al te veel woorden aan vuil.
Nee, dat wil ik ook niet. Ik weet ook niet waar het over gaat.
Nou, dat weet je misschien wel, maar goed. Laten we het over de Hells Angels hebben. Bericht. Openbaar ministerie is niet in staat om de Hells Angels op te heffen of te sluiten of te doen laten verdwijnen. Dan weten wij dat daar jaren onderzoek in zit.
Ja.
En dan denken wij als gewone burgers toch ook merkwaardig. Wat is er fout gegaan?
Ik denk persoonlijk dat we er een verkeerde keuze is gemaakt door heel lang geleden te besluiten dat je het aan gaat pakken alsof het allemaal boeven zijn en alsof het een criminele organisatie is. Kijk, het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om te bewijzen dat alle leden van een organisatie crimineel zijn. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Er zijn een heleboel mensen bij de Hells Angels die niets anders doen dan met elkaar in het café zitten, elkaar op de schouders rammen, af en toe een vechtpartijtje en een stukje motorrijden. Ja, dat doen een heleboel jongens een pak een beetje schaken ook.
Maar waarom heeft het OM dan gedacht dat ze dat zouden kunnen bewijzen, dat iedereen daar crimineel is?
Nou, dat is een overschatting geweest. Van de capaciteit van de politie en het Openbaar Ministerie.
Ja.
Een van de beste voorbeelden daarvan vind ik altijd dat er zijn drie invallen geweest in het vroeger onantastbaar gewaande bolwerk in Duivendrecht in Amsterdam. Ieder van die drie invallen is uitgelekt van tevoren. Ja. Als je dus je doelwit de gelegenheid geeft om
gewoon politie een criminele organisatie.
Nou ja, dan moet je toch wel gaan twijfelen aan je eigen capaciteit in die zin. Dan.
Dus overschatting zeg jij.
Maar ook dat is één ding. Een ander ding is natuurlijk gewoon inderdaad. Hoe kan je nou in bewijzen dat iedereen crimineel is? Want dat moet je gaan doen.
Wat hadden ze dan wel moeten proberen?
Nou, ik zou zeggen, probeer individuen eruit te pikken, waarvan je zeker weet dat die bezig zijn met zeer zware zaken. En probeer dat aan te pakken.
Want ze weten eigenlijk niks. Weet je wel, die boeken die dan geschreven worden over het begin toen in Californië van de Angels, dat je om toe te treden bepaalde dingen moet doen die toch tegen de wet zijn.
Ja.
Daar kunnen ze dus niks van bewijzen. Heeft dat ook te maken met de zwijgplicht binnen de club?
Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een soort. Men praat niet in die kringen. Dat is heel erg goed aangetoond bij die moord in Noordbeek in Limburg. Daar heeft het gerechtshof van gezegd: ja, we kunnen, omdat ze niet praten, niemand wil iets zeggen. En het gerechtshof heeft gezegd: van ja, we kunnen niet bewijzen dat deze heren. Dat een van deze heren de moord heeft gepleegd. En ook niet dat ze het allemaal hebben gedaan. Ja. Dan denk ik nogmaals: van dat is heel triest. Hè, want in je water voel je natuurlijk wel dat er iets niet klopt. Maar
dat is wel het moeilijke. Want
dan moet je dus een nog zwaardere eis stellen aan de opsporing.
U zegt het al. We hebben nieuwe feiten. En op basis daarvan kunnen we om ontbinding van die Hells Angels vragen. Is dat dan ook weer bluf?
Nou, kijk, het OM wil natuurlijk nooit zeggen, we gaan het nooit doen. Hè? Dus het is veel veiliger, ook in de zin van public relations, om te zeggen, we kunnen het nu niet doen, maar als we genoeg hebben, dan gaan we het heus wel doen.
Maar dat is dus eigenlijk
een loodrijd. Maar dat is wel anders dan het praktische beleid natuurlijk. Het praktische beleid zal zijn, denk ik, intern van, we laten dat nou even liggen. Ja.
Je noemde ze al, die Limburgse Hells Angels, die claimen nu dus 3 tot 3,5 miljoen euro schade.
Ja.
Loofstelling.
Nou, je kunt dus 80 euro per dag vragen voor dagen dat je gedetineerd hebt gezeten. En is het wel zo, daar moet een rechter zich over buigen, een kamer. En die zal ook gaan wegen wat je proceshouding is geweest.
Je proceshouding?
Nou ja, wat je dus ten tijde van je berechting, als die dan inderdaad zo onterecht is geweest, hoe je je dan gedragen hebt in de rechtszaal en tegen de politie. Nou, deze heren hebben allemaal gezwegen als het graf.
Mm-hmm.
En
dat is toch je recht.
Ja. Dat is je recht. Nee, maar dat
ik wil niet vereenzelvigen met de Hells Angels, maar dat mag.
Nee, maar in mijn audentie is het zo dat rechters dan geneigd zijn om het minder zielig te vinden en een minder hoge schadevergoeding toe te
zien. Hoe nu verder met de Hells Angels? Die blijven gewoon bestaan en justitie blijft proberen er iets aan te doen zonder succes? Is dat het verschil?
Nou, ik denk dat ze inderdaad artikel 140, het wegzet als criminele organisatie, niet meer zullen gaan aanpakken. Maar dat ze nog wel degelijk individuen zullen gaan proberen het aan te pakken. Dat lijkt me ook heel zinnig.
En pesterijen, zoals met die, weet je, dat ze dan naar een andere plek moeten. Dat eigenlijk hun, hoe moet je het noemen?
In Amsterdam zijn natuurlijk al wat dingen scheef gegroeid in de zin van dat er door een zekere intimidatie die toch wel uitgaat van zo'n vereniging, dat er misschien wat minder kordaat is opgetreden door gemeenteambtenaren als ze tegen een willekeurige voetbalvereniging zouden doen. Dat is natuurlijk iets wat scheef zou kunnen zijn gegroeid.
En nou, het lijkt me wel dat je gewoon dat soort aanstekelijk koud watervrees eigenlijk, dat je dat opzij zou moeten zetten.
Ja, maar voorlopig blijven ze gewoon in hun clubhuizen op diverse plaatsen in Nederland, de Hells Angels.
Ja.
Dankjewel, Wim van der Pol.
Er kwamen nogal wat steunbetuigingen toe voor, het was geen aanval op Balkenende, maar in ieder geval mensen die niet begrijpen dat Balkenende de Dalai Lama niet wil ontmoeten. Ze vergelijken het met de situatie dat de paus bijvoorbeeld naar Nederland zal komen, Rob Hogedoorn. Is dat vergelijkbaar?
Nee, eigenlijk niet. Het is een van de vele misverstanden die rondom de Dalai Lama leven. Al zou hij een boeddhistische paus zijn, dat is hij niet. Hij staat aan het hoofd van het Tibetaanse volk, is spiritueel en politiek leider van het volk. Maar hij heeft niet eens het ultieme gezag over zijn eigen kloosterorde. Dus je kunt hem gewoon niet met een paus vergelijken.
Dan hebben er wat mensen hier, iemand echt even waar hij het over heeft ook. Wat vindt Rob Hogedoorn over het concept bruto nationaal geluk uit Bhutan? Zeg dat iets, dat gaan we nu echt even...
Kijk, er is een discours over aan het ontstaan. Bijvoorbeeld in de Volkskrant, meen ik, heeft ook een opiniestuk gestaan. Dat bruto nationaal geluk, hoe fraai dat ook mag zijn, leidt vaak de aandacht af van het vluchtelingenprobleem. Er leven meer dan 100.000 Bhutanezen in ballingschap, in vluchtelingenkampen in Nepal.
Ja, 110.000 in 7 kampen.
Ja, en daar hoor je niemand over.
Want in het Bhutan, ik ben daar geweest, lijkt het allemaal heel erg paradijselijk. Hè? Die mannen in die lange badjasachtige gewaden en zo. En er is maar één keer in de 14 dagen een krant. En het ziet er allemaal zeer idyllisch en Himalaya-achtig uit. Maar ondertussen gaat het daar met die pogingen van de koning om een democratie te introduceren vrij traag in de praktijk.
En dan waren er nog berichten die vonden dat onze gasten zo prettig, eigenzinnig en onafhankelijk in het leven staan.
Onze gasten thuis ook maar.
Wij bedanken deze oorspronkelijke denkers. Bram Som, Frank van der Linden, Wim van der Pol en Rob Hogedoorn. Dank voor uw bijdrage.
Ja, we gaan naar het nieuws met Dorot Negens.
Zo, een journaal. Nou, je gaat boven mijn bed zitten. Kankerpatiënten kunnen een behandeling met protonen in bepaalde gevallen vergoed krijgen. Minister Klink heeft opdracht gegeven de therapie in het basispakket op te nemen. Voor welke vormen van kanker de nieuwe therapie vergoed zal worden, is nog niet bekend. Het Franse leger zegt nu ook dat de resten die in de Atlantische Oceaan zijn gevonden inderdaad van het vermiste Air France vliegtuig zijn. De Braziliaanse minister van Defensie zei gisteren al dat de wrakstukken hoogstwaarschijnlijk van de Airbus zijn. Marineschepen gaan de resten uit zee vissen en met mini-onderzeeërs moet naar de zwarte dozen worden gezocht. De Nederlandse staat verkoopt een onderdeel van Fortis. De verkoop van Fortis Corporate Insurance aan de Britse verzekeraar Amlin levert de staat zo'n 350 miljoen euro op. De verkoop past in het streven van het kabinet om de steun aan financiële instellingen uiteindelijk terug te verdienen. En economen en financieel deskundigen vinden Gerrit Salm de beste minister van Financiën van de laatste 100 jaar. Dat blijkt uit een verkiezing van het Historisch Nieuwsblad. Salm kreeg 33% van de stemmen. Tweede werd Piet Liefink, die minister was in de jaren 40 en 50. En derde Jelle Zijlstra, die begin jaren 60 op Financiën zat. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws op dit moment.
ANWB Verkeersinformatie, files na aanrijdingen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en Rosmalen 8 kilometer. Tussen knooppunt Empel en Rosmalen zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag een aanrijding tussen Noordorp en Den Haag 2 kilometer. Bij Voorburg zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer onderweg richting Den Haag kan het beste omrijden van knooppunt Prins Klausplein. Volgt de borden Leidschendam-Wassenaar via de N14 en de N44. Door de lange file op de A2 is het vastgelopen op de A59 Zierikzee richting Os voor knooppunt Empel 2 kilometer.
Radio 1, dit is de dag.
Straks moet u luisteren naar een poging om 3 oudere stemmers te verleiden donderdag ook te gaan stemmen. En tegen 12 uur trekken we na waarom de gemeente Kampen de regionale kranten Stentor in de ban heeft gedaan. En 2 weken lang geen enkel contact wil hebben met journalisten die hiervoor werken.
Allegedly fell for me through an open window, cracked his chest open to reveal his heart. Still skeptical of my intentions, he made me swear that I would always be there, I will always be here. Oh, I'm in love again, and you may call.
to see this through his eyes. We never looked so pretty, never seemed so real. I let go of myself now and tell him how I feel.
I'm in love van Maria Mena.
Hey, ik stem eigenlijk maar.
Ver van uw bed.
Ik snap het zelf niet eens goed waar het over gaat nu.
Tandeloze tijger.
Is dat ook niet reageert wie ons kan stemmen?
Overbodige wetten en regels.
Als stemmen zin had gehad, hadden ze het wel verboden.
Verkiezingen voor het Europees Parlement.
Kijken of we ze kunnen verleiden om op te komen bij de verkiezingen.
De stemverleider.
Stemmen? Ik heb het altijd gedaan, maar ja, dan ben ik te oud nu. Als ik goede benen had, dan deed ik het.
Ik heb ook altijd wel gestemd en wel meegeleefd, maar die Europese verkiezingen, die zeggen we niet zoveel.
Nee, als een bejaarde in Nederland niet gaat stemmen voor Europa, is dat zelden uit desinteresse of onwil. De jaren gaan tellen. En dan wordt het fysiek wat lastig. Of je kunt moeilijk meer volgen wat er allemaal speelt. Vandaar dat stemverleider André Krabbel opduikt in zorgcentrum Lorenz in Leiden. Zijn kieskompas moet aarzeling wegnemen.
Omdat het steeds moeilijker is voor mensen om te gaan stemmen. Om te bepalen welke partij nou precies de mening van jou verkondigt.
Blijven ze er ook wel eens thuis als ze het niet weten?
Ik denk dat een deel van... laten mensen die zo...
Ik denk het wel. Ik niet. Ik ga zeker stemmen. Maar ik denk wel dat er veel mensen thuis blijven.
Krijgen we een drietal oudere dames gemotiveerd naar de stembus als zij weten of hun opvattingen passen bij een partij? Een eerste nulmeting biedt weinig hoop. Want gevraagd naar de datum van de verkiezingen is de aarzeling voelbaar.
Dat weet ik niet. 4 juni. Nee, ik zou het niet weten. Ik heb de oproep liggen hoor.
Een derde van deze wel of niet kiezers wist het goede antwoord. Heb ik nog een hele gemene vraag. Noem eens een Nederlandse lijsttrekker.
Voor de Europese Unie.
Het wordt heel erg stil hier in het Lorenzhuis.
Ja.
Ik dacht dat Wilders mee wilde doen.
Hebben jullie een lijst gekregen met namen?
Matta Lauwersen van het Lorenzhof. Is dat een beetje wijdverbreid hier onder de ouderen dat ze toch wel heel erg democratisch zijn en willen stemmen, maar geen idee hebben wat er allemaal speelt in Europa?
Ik kan me wel voorstellen dat het niet zo leeft bij bewoners. Je moet toch denk ik in aanmerking nemen dat mensen die hier wonen in huis echt hoogbejaard zijn. Je ziet het, mevrouw Grasman is al 91. En mensen hebben dan toch vaak genoeg aan hun eigen hachie, zeg maar. de gewone dingetjes van alle dag, dat kost hun al inspanning genoeg. En
laat staan dat je Europa kunt ze bekijken.
Ja, precies. Dus er blijft niet zoveel energie meer over voor andere dingen die buiten de directe leefwereld vallen. En ik denk dat die Europese verkiezingen daar wel een beetje buiten vallen.
Sommige ouderen vallen daarom terug op een vertrouwde keuze. Zonder echt te weten of die partij wel dezelfde Europese opvattingen heeft als zij zelf.
Nou ja, ik voel het meest voor CDA of de ChristenUnie.
U vertelde mij zo net dat stemmen voor u zo moeilijk is, omdat u ouder wordt en ergens heen gaan wordt moeilijker. Ja. Als er nou een hele heldere keuze uitkomt straks, hè? Als nou blijkt bij die partij moet u zijn, gaat u dan stemmen?
Ja, dan ga ik er dan met toe.
Dus als u geïnspireerd raakt door wat hier uitkomt, dan gaat u ervoor.
Daar gaan we voor.
Gaan deze ouderen stemmen als de stemverleider met hen het kieskompas doorneemt? En zo ja, gaan ze dan op een andere partij stemmen dan ze traditioneel gewend zijn? Eerst maar eens kijken wat deze ouderen echt belangrijk vinden.
Ik zeg op mijn beurt Nederland, die altijd geeft en nog eens geeft. Hè? Dan moet je toch een beetje... een beetje tegenhouden nog.
Nou ja, milieu voornamelijk. Ik vind milieu belangrijk.
Milieu?
Ja, ik vind milieu heel belangrijk.
En wat moet er met het milieu gebeuren? Wat moet Europa doen met het milieu?
Ja, al die dingen die aangeraden worden. Hè? Minder autoverkeer, vervuiling van de fabrieken, ja, noem maar op. Hè?
We spitsen ons onderzoek toe op de dame met de groene opvattingen. Dat is spannend. Want haar vriendin heeft net verteld weinig op te hebben met partijen als GroenLinks.
Zullen we stemmen GroenLinks?
Eén zeker, de andere weet ik niet.
Dat vindt u raar?
Ja, daar zijn ze niet in groot gemaakt.
Komt u mevrouw straks uit bij de GroenLinks van uw familie? Dat zou je toch hebben, hè? U blijft wel aardig tegen haar als ze verkeerd uitkomt voor u, hè?
Ja,
oké.
Als je niet onaardig, dan gaat het.
Nee, oké. Nee, maar ik probeer de lieve vrede in het huis hier te bewaren.
Ja, nee,
ik
wil
niet. Oké, ik wil niet dat er straks herrie komt doordat wij een test in het invullen. Het gebruik van openbaar vervoer moet worden aangepast.
Het kieskompas wordt gestart. En al heel snel komen de groene vragen.
Maatregelen om de opwarming van de aarde te bestrijden moeten worden aangemoedigd. Zelfs als dit ten koste gaat van de economische groei en werkgelegenheid.
Moeilijke keuze, mevrouw.
Is dat ook
maatregelen? Nee hoor, ik vind die moeilijk. Ik vind zelfs als het ten koste gaat, dan moet toch. Die opwarming van de aarde. Ja, dat is heel, heel belangrijk.
We gaan naar het eindresultaat. Bent u nou benieuwd? Waar dacht u dat u ook weer dichterbij stond? En waar het verste vandaan?
GroenLinks.
GroenLinks dichtbij of het verste af?
Ik dacht dichter.
Dat is gewoon om een buurvrouw te pesten.
Dat is gewoon om om een ruzie te maken, hè, met een buurvrouw, ja. We gaan even naar het resultaat kijken. GroenLinks.
GroenLinks
uit.
Ja, ik zei het al.
Nu heb ik een ruzie veroorzaakt. U komt op GroenLinks uit als het over milieu gaat en economie.
Nou, zie je wel. Ja. Ik zei het gekheid al. Ja. Ik ga gewoon links stemmen.
Ja. Dus het is gewoon veel te links voor dit verzorgingshuis. Ja. André, waar denk je dat de twee buren van deze dames zitten? Nou, ik denk dat als ik de antwoorden van u zo neem, dat u een aantal keren rechter heeft geantwoord. En ik denk dat u gemaakt tegen Europa bent. Dus u komt daar onder de ChristenUnie uit. Zeg maar onder de ChristenUnie, VVD en CDA. Van u zou het niet zo heel snel weten. Ik denk dat u ongeveer op dezelfde plek als deze mevrouw uitkomt. Dus waarschijnlijk iets anti-Europees. Dus u staat dan net een beetje links-Europees. Dat betekent dat u, ja, van de richting, ja, ik bedoel het haast niet zeggen, richting SP gaat. Is dat heel erg?
Oh, sorry.
Geen SP voor u?
Nee.
Daar komt ze, ook al heeft ze hele goede benen, daar komt ze niet
voor. Nee, voor de SP gaan we niet lopen. Ja. Ze mag nog wel bij uw koffie komen drinken als ze GroenLinks heeft gestemd.
Jawel, ik heb deze sleutel nu zelfs bij haar man achtergelaten, omdat mijn dochter komt.
Kijk maar uit dan voor uw stempel, ja. GroenLinks gaat invullen met uw stempel, ja.
Ze had ze vast van de week nog heel liggen, dus. Hij is er.
En dit was onze stemverleider vanuit een wooncentrum voor ouderen in Leiden. We maken ook nog even de sprong naar een ander Europees land om het eurogevoel te peilen voor de verkiezingen morgen. In het eerste dorpje Coolia woont de Nederlandse kaasmaker Dickie Williams. Of Dickie Willems eigenlijk gewoon natuurlijk. Perro de Jong van de Wereldomroep ging bij hem langs in Ierland, gewapend met het kieskompas dat voor de gelegenheid Europrofiler is gaan heten.
Dit is mijn dochter, Shona, en dit is de eerste muziek. Probeer ze te spelen op de fles.
het blijven bestaan van die eerste talen is altijd een groot probleem geweest in Korea. En dat is nog steeds een groot probleem dat ze dat als ze pushen het om het zoveel mogelijk in leven te houden. Onze kinderen bijvoorbeeld, ik bedoel, wij zijn Nederlands. Toen ik naar Korea moest, moest ik andere vakken door het Engels doen in plaats van in het Engels. Dus dat was een overschakeling van Nederlands op Chinees, bij wijze van spreken. Dus dat was wel moeilijk.
Dennis, that's tomorrow with Dennis.
We zijn aan het doorspoelen nu, dus we zijn klaar met het pasteuriseren, niet aan het nadraaien, zeg maar. Het is boerenkaas, maar wel gepasteuriseerd. Omdat we toen een probleem hebben gehad met rauwe melkse kaas, er zaten 19 koeien, 1 koe had een resultaat met TB. Ze konden toen de tijd niet testen of dat het safe was voor het publiek. Dus die kaas hebben we, ik heb ze voor een hele lage prijs moeten verkopen voor processing. Goede kaas. Dat zijn de EU regulations.
Ga je ook stemmen in de Europese verkiezingen straks?
Dat hoop ik wel te doen, ja. Nou, nou. Maar ik heb geen keuzes gemaakt of zo. Nee.
Nou, daarvoor zitten we hier achter de EU profiler. Laten we eens gaan beginnen met...
Beginnen bij start. Dat is normaal, hè?
The EU should drastically reduce its subsidies to Europe's farmers. It's not really a possibility. I tend to disagree.
Maar waarom? Waarom niet die vreselijk dure subsidies voor de boeren eens een keertje aanpakken?
Omdat de boeren op het moment... Ik bedoel, wij zijn in 1980 hebben onze eerste liters melk gekocht, zeg maar, om kaas te gaan produceren in 1981, 82. We betalen nu minder voor de melk als dat wij in 1982 betaalden. Dat is iets fout. Ik bedoel, als je dat vergelijkt met alle andere dingen, ik bedoel olie, auto's... Voor mijn gevoel zijn die subsidies nodig op het moment, ja. Ik zie ook weer een hoop boeren op de lijn. Dit staat in de gewoon mee kap, dat ze financieel niet meer op kunnen brengen. Ik snap het sowieso toch soms niet dat mijn kaas in Amerika komt te liggen. Terwijl hier kopen ze een Nederlandse kaas, snap je? Dat maakt allemaal, klopt het eigenlijk niet. Dat is niet de oude manier van doen. In plaats van het gewoon op de plaats te verkopen waar het gemaakt wordt, reizen ze de eerste hele wereld rond. 3 keer pakken mensen geld op die producten. It doesn't make sense. Immigrants from outside Europe should be required to accept our culture and value. I don't think so. I tend to disagree on that, actually. Ik wil niet zeggen dat de Ierse taal dubieus is of zo. Het is een prachtige taal. Waarom het te forceren op Poolse mensen, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. En dat kan niet. Ik bedoel, de meeste mensen spreken net Engels, laat staan Iers.
Hoe is jouw?
Connie Miche Goulet. Dat is Art Anavari. Is Malamega Moor. Dat is je aanhaling. Talan, it's beautiful here. Het is een mooi land, ja.
Denken veel Ieren nou ook weer vergeleken bij vorig jaar door de crisis zo van laten we alsjeblieft ons hoofd maar weer op Brussel wisten?
Omdat ze waarschijnlijk het land op een gegeven moment hulp nodig heeft zoals het nu gaat. Wat niet goed is natuurlijk. Eerst worden ze neer op de Lisbon en dan verwachten ze dat de EU ze weer uit de nood helpt, voor even spreken. Maar voor mij persoonlijk vind ik het toch wel belangrijk dat ze bij de EU blijven. Ja, dat heb ik altijd gevonden, dus I tend to agree, ja.
De Nederlandse kaasmaker Dickie Willems in Ierland denkt dat de Ieren weer een positievere toon aanslaan over Brussel nu het economisch slecht gaat in het land. Zondag weten we het, want dan gaan de Ieren naar de stembus. Nederland mag morgen stemmen en onze stemverleider houdt dan bureau op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Dus als u de stemverleider van Dit is de Dag in hoogst eigen persoon wil ontmoeten, dan kunt u daar morgenochtend terecht tussen 11:30 en 12:00.
Radio 1, Dit is de Dag.
Kamp boycott voor 2 weken de regionale krant De Stentor. De gemeente is het namelijk niet eens met een artikel dat in de krant is verschenen. Het gemeentebestuur heeft ook een klacht ingediend bij de Raad voor Journalistiek, maar wil de uitspraak niet afwachten en begint daarom nu al met de boycott. Aan de telefoon hebben we burgemeester Jan Oosterhof van Kampen en Dick Laming, regiochef van De Stentor. Goedemorgen, heren.
Ja, goedemorgen.
Ja, meneer Oosterhof, u bent boos vanwege een artikel over een gemeenteambtenaar dat in De Stentor is verschenen. Waar gaat de zaak over?
Klopt. Het gaat over een bouwinspecteur en daar wordt een zodanige kritiek op geleverd op de persoon en niet op de functionaris. En dat vind ik fout.
Ja.
Men had niet op de persoon moeten spelen, men had de functionaris, de afdeling en uiteindelijk mij het politiek verantwoordelijk aan moeten spreken.
Ja.
Nu heeft men een persoon beschadigd, een ambtenaar van ons beschadigd. Zonder dat deze man in staat is om zich te verdedigen. En ik sta voor mijn personeel.
Ja, dat is duidelijk. Meneer Laling van De Stentor. De burgemeester zegt, u heeft het op de persoon gespeeld, niet op de functie. En de man heeft geen wederhoor kunnen geven. En nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Wat vindt u daarvan?
Ja, dat bestrijd ik ten zeerste. Ten eerste, wij hebben het nadrukkelijk en ook heel bewust niet op de persoon gespeeld. Het gaat hier om een bouwinspecteur. Het gaat over zijn handelen als functionaris van de gemeente Kampen. En het gaat erover dat bouwbedrijven in de gemeente Kampen ontzettend veel moeite hebben met de manier waarop deze bouwinspecteur zijn werk doet.
Ja.
En dat is nergens op de persoon gesteld, maar dat gaat dus over het functioneren van een ambtenaar in functie van de gemeente Kampen.
En ook nadrukkelijk over zijn ambtenaar zijn. Heeft u wederhoor toegepast zoals dat hoort in een goed journalistiek degelijk werk?
Maar uiteraard, ja, de volgorde is geweest dat wij eerst benaderd zijn door een boze en zeg maar gerust gefrustreerde bouwvakker. Die zijn verhaal hebben wij aangehoord. Vervolgens hebben wij de gemeente gevraagd om een reactie. En vervolgens hebben wij andere bouwbedrijven gebeld met het onderzoek om te kijken of dit bevestigd werd. Wij hebben een wederhoor gepleegd bij de gemeente zoals dat hoort.
Ja, nou, burgemeester Jan Oosterhof, dat klinkt toch eigenlijk wel gewoon als het keurige journalistieke handwerk wat ik hier hoor. Waarom bent u dan toch boos?
Omdat er op de mand te spelen, zoals ik al zei, en dat is ook wel heel duidelijk. Want ik zie onder de commentaren, zoals die enige tijd dat de wedstrijd gestaan hebben, ja, toen ze te moeilijk werden, werden ze afgehaald door de stentor. Maar de commentaren, daar was de man onmiddellijk herkenbaar in beeld van degene die reageerde. Dus en... is toch te veel op de man gespeeld.
Ja, en dat is uw grote bezwaar. Nou bent u naar de Raad voor Journalistiek gestapt. Maar vervolgens heeft u ook besloten om in afwachting van de uitspraak van die Raad voor Journalistiek alvast de krant te gaan boycotten. Waarom wacht u niet eerst gewoon de uitspraak van die Raad voor Journalistiek af?
Nou, ik ben begonnen met een gesprek met de redactie, met de hoofdredactie, in de hoop dat we daaruit konden komen. Het vervelende is dat men wel herkent dat het niet zo geweldig gegaan is, om het zo maar te zeggen, maar het wel binnen het kamer doet, maar het niet buiten wil doen. En dat heeft een zodanige vertrouwensbreuk gegeven dat ik zeg, ik heb even geen vertrouwen in de journalistiek in de Stentor.
Mm-hmm.
Die willen we hier even niet binnen de deur hebben.
Nee, meneer Laning, u heeft de burgemeester dus niet gerust kunnen stellen. Had u niet iets beter uw best moeten doen?
Nee, ja, ik zou me niet verbazen dat ik een iets andere lezing heb van het gebeuren.
Nee, dat verbaast me inderdaad niet, nee.
Nee, na het lezen van het artikel in de Stentor kregen wij de mededeling dat burgemeester Oosterhof ziedend was. Dat waren de letterlijke woorden van de voorlichter van de gemeente Kampen. En dat hij daarom ook vanaf dat moment al niet meer, eventjes niet met de Stentor wilde spreken. Vervolgens hebben wij een afspraak gemaakt om op vrijdagmiddag te kijken hoe wij op een volwassen manier eruit konden komen. Dat is niet gelukt, omdat de gemeente Kampen van ons eiste dat wij een excuus zouden afdrukken in de krant. Daarom hebben wij gezegd dat wij dat disproportioneel vinden. Wij hebben ook binnenskamers, zowel als buitenskamers, niet aangegeven dat het allemaal niet gelukkig zou zijn gegaan. Want ik sta achter dit artikel en het is een prima artikel.
Ja.
En in ze zeggen en schrijven staan in die hele productie, en dat is een samengestelde productie bestaande uit drie verhalen, één citaat waarvan je zou kunnen zeggen, ja, daar is één van de bouwinspecteurs en Kampen enigszins herkenbaar.
Ja. Het is helder dat u er samen niet uitkomt. Heeft u nou veel last van zo'n boycott van de gemeente?
Nou, dat moet blijken. Het heeft me wel buitengewoon verbaasd. Omdat ik heb in mijn functie te maken met 12 gemeentebesturen, waarmee we allemaal een volwassen verstandhouding hebben. En het heeft mij verbaasd dat in zo'n volwassen relatie het kan voorkomen dat een van de twee als het ware een straf uitdeelt voor 2 weken. Maar dat zal ons niet beletten om gedurende die 2 weken gewoon ons werk te doen. Want ons ritme wordt niet bepaald door de agenda van de gemeente.
Nee, dat is duidelijk. Meneer Oosterhof, dan hadden we recent ook al ophef rondom Aleid Wolfsen, de burgemeester van Utrecht, die een lokale krant ook onder druk zette, of die een lokale krant onder druk zette om een artikel terug te trekken. Laat u nou niet de verdenking op zich door zo'n maatregel als deze te nemen, dat u ook op die manier probeert de koers van een krant te beïnvloeden. En dat moet een burgemeester toch niet doen.
Er is een keer een verschil met dat wat in Utrecht gebeurd is, maar dat begrijpt u ook wel. Het is natuurlijk zo dat daar werd geprobeerd om te voorkomen een artikel neer te zetten.
Mm-hmm.
Hier zijn we, in ieder geval de hoofdredacteur van de sector, was het wat meer met mij eens. Zaken neergezet die er eigenlijk niet in hadden moeten staan.
Nee.
En
maar
ik wil op een nette manier naar een oplossing komen. Ja. En als dat niet lukt, dan moet je helaas het op een andere manier doen.
Ja, maar dan kunt u toch gewoon...
In tegenstelling tot het Utrechtse verhaal is het zo dat ik van tevoren mijn raad en mijn college heb geïnformeerd over de stappen die ik gezet er is.
Oké, ik zal u niet verder vergelijken met burgemeester Wolfsen.
Okay.
Maar kunt u dan niet gewoon beter de eigen weg bewandelen en namelijk naar de Raad van Journalistiek gaan, zoals u ook heeft gedaan, en dat dan afwachten?
Nou, ik heb u al verteld, er is iets van een vertrouwensbreuk. Ja, ik sta voor mijn mensen. En ik zal ervoor moeten zorgen dat die niet in de kwaad daglicht gesteld worden.
Mm-hmm.
En als men dat doet en daar niet op terug wil komen, dan is er zoiets van, er is geen vertrouwen om op dit moment met deze mensen samen te werken. En ik hoop dat we dat weer wat hersteld krijgen. En toe maar, als we 14 jaar verder zijn.
Ja, dan moet u dus die 2 weken afwachten. En als u nou geen gelijk krijgt van die Raad van Journalistiek, krijgt meneer Lamy dan uw excuses?
Als ik geen gelijk krijg, dan heb ik het verkeerd ingeschat. En dan staan zij in hun recht en dan zal ik ze daar van harte mee geluk wensen.
Oké, goed. Nou, meneer Lani, nog even afwachten dus, 1 week of 2. Ik dank u beiden hartelijk voor uw commentaar. Jan Oosterhof, burgemeester van Kampen, en Dick Lani, regiochef van De Center.
Graag gedaan.
Graag gedaan ook.
Wilt u een van onze gesprekken van vandaag terugluisteren, dan kan dat op onze website. Dit is de dag.nu over China bijvoorbeeld. De ervaringen van Frank van der Linden daar. Bram Som met zijn nieuwe schema. En ik praat de tijd een beetje vol, want Guylaine is voor haar doen toch wel erg laat in onze studio.
Ga gauw zitten,
Guylaine. Je bent natuurlijk ook gewoon helemaal niet gewend dat we bijna nog een minuut hebben om te horen. Wat er allemaal wel niet om lunch te horen zal zijn.
Nou, in die zin een beetje een voortvloeisel van waar jullie het ook over hebben gehad met de Dalai Lama. Volgens mij staan, misschien heel Nederland, maar niet voor de media wel, in teken van de Dalai Lama. Wij praten straks met Nino. Je
zou bijna vergeten dat er morgen Europese verkiezingen zijn.
Was ook zo, maar daar hebben we al zoveel de quiz ook mee gespeeld met allemaal Europarlementariërs. Dus vandaag stappen wij gewoon weer over op de Radio 1-luisteraars met de Nationale Nieuwsquiz. Maar rond de Dalai Lama spreken we in ieder geval met Rick Niemann, die morgen uitgebreid interview heeft met hem. En met Bert van Baar. En hij heeft een boek geschreven ook over de Dalai Lama en de invloed die hij heeft. Dus dat in ieder geval. En de radiodagboek natuurlijk Frits Barend. Morgen de Alpe d'Huez. Zouden we ook nog bijna vergeten. Dat het
samen met Frank Dumos ook.
Samen met Frank Dumos, ja. En Arie van der Poel. En het is een heel team van Kroket Kranenbarg, van het NCV-programma.
Verzurende benen.
Maar het gaat niet daarover, maar over zijn politieke aspiraties van Frits Barend.
Nee, dat was.
Ja. Eerste nieuws.
Europa kiest.
Verliest, winst.
En het eerste gejuich hebben we ook al binnen hier.
Morgen gaat Nederland naar de stembus.
Dat we ook echt iets te kiezen hebben, dames.
Hoe kiest u?
Was het moeilijk om te kiezen?
Morgenavond van 9 tot 11.
Heeft iedereen gestemd? Wil ik hier zo hard?
Europa kiest en de Nederlandse uitslagen.
De uitslag van de stemming.
Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Kiezers die nee hebben gezegd tegen de Europese grondwet krijgen opnieuw de kans. Op 4 juni. En het hoeft niet over de linker of over de rechtervleugel te gaan. Kies partij voor de dieren. Lijst 11, Marianne Thieme.
Campagne niet gesteund door de Europese Unie. CEO's van Nederland. Soms moet u risico's nemen, soms zoekt u zekerheid. Vooral nu de economie een stap terug doet. Dan kiest u een solide partner waar u van op aan kunt. Die samen met u oplossingen bedenkt die lucht en nieuwe energie geven. U hebt gelijk. Capgemini. Together, free your energies.
Aan wetenschappelijk onderzoek ontlenen mensen met multiple sclerose hoop voor de toekomst. Om daar een wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren is een prachtig gegeven. Een chronische ziekte als MS is van doorslaggevende invloed op je leven. De Stichting MS Research is niet klaar voordat er een oplossing is. Helpt u mee? Een actie, een donatie of een andere reactie zijn ontzettend welkom via msresearch.nl. Dank u wel. Dorinda Roos, directeur Stichting MS Research uit Voorschoten.
U trouwt met een bijzonder fraaie dame. Op de bruiloft verschijnt haar even fraaie zuster. En ook zij zegt ja. Dat soort dingen kunnen ook gebeuren bij de Citroën-dealer. U komt langs om uw auto in te ruilen voor een C1 met een kooppremie van 500 euro. En indien uw inruilauto aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u ook nog eens een slooppremie tot wel 1000 euro. Een dubbele meevaller. Dan rijdt u al in de C1 vanaf 6790 euro. Meer Citroën bij de Citroën-dealer.
Een opleiding volgen naast de weg, dat doe je niet zomaar. Dus als je dat doet, doe het dan goed. Bij NCOI, door HR Praktijk Magazine uitgeroepen tot nummer 1 dienstverlener in opleidingen, trainingen en coaching. NCOI, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie in de gratis brochure, ncoi.nl.
Dit is Radio 1.